Namens uw kerkraadgemeente de volgende mededelingen. Volgende week zondag wordt in de ochtenddienst het sacrament van de heilige doop bediend aan Jannegie Jacoba van Tricht. Donderdag 17 oktober vindt de eerste bijbellezing uit het boek Genesis plaats. De samenkomst is in de Griffemeerde Kerk in Renswoude, aanvang 7:45. Er is één collecte en de bijeenkomst heeft niet het karakter van een eredienst. Het verloop is als volgt, we zullen openen met schriftlezing en gebed. Er vindt de bijbellezing plaats, er is daarna gelegenheid tot het stellen van vragen. En dat wordt dan afgesloten met gebed. En daarnaast nog gelegenheid om samen wat door te spreken of als u wil naar huis te kunnen gaan. Het zal maximaal per avond 5 kwartier duren. Dus aanvang 7:45. Donderdag 24 oktober treden Marinus Albertus van Blijderveen en Lisa Meijer in het huwelijk, indien er geen wettige bezwaren tegen de kerkelijke bevestiging van dit voorgenomen huwelijk worden ingebracht, zal de bevestiging plaatsvinden in een dienst die plaatsvindt in de dorpskerk te Bodegraven. Aanvang van de dienst is 2:00. Deze dienst wordt ook uitgezonden. Na afloop van de dienst kunt u bij de uitgang een exemplaar van het Israël dagboekje meenemen. Dat is samengesteld onder verantwoordelijkheid van de Griffemeerde gemeente van Bodegraven. En verschillende predikanten uit allerlei kerkverbanden hebben daaraan meegewerkt. Door een communicatiefout wordt dit dagboekje een week later aan u ter beschikking gesteld dan de bedoeling is, van harte aanbevolen. Vanmorgen en vanmiddag is er een extra deurcollecte. De opbrengst van deze deurcollecte is bestemd voor de reis van een afvaardiging van de kerkraten van de Thuisfrontcommissie in december aanstaande. En zij zullen namens Kerkraad en Gemeente een bezoek brengen aan John en Hermina Burger in Oeganda. De collecten zijn vandaag voor de kerk, kerkelijke kas en huisvesting, de bussen bij de uitgang. De opbrengst daarvan is bestemd voor de stichting Ontmoeting. Dan is er nog een verzoek van de koster. Bij de uitgang liggen vandaag jassen op tafel die in de achterliggende periode zijn blijven hangen. Als uw of jas daarbij is, neem die alsjeblieft mee. De overgebleven jassen gaan op dankdag mee. Worden meegegeven aan de stichting Nahuma Nahuma Ami. Dit alles zo de Heere wil en wij leven, stellen we ons voor Gods aangezicht. Onze enige hulp en onze enige kracht is in de naam van de Heere, die hemel en aarde door woord en geest uit niet heeft geschapen, die trouwe houdt, die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begonnen is te doen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van God de Vader, in Christus Jezus zijn Zoon, door de bediening van de Heilige Geest. Amen. We zetten deze dienst voort met het zingen van Psalm 75 en daarvan vers 1. U alleen, u loven wij. Ja, wij loven u, o Heere, want uw naam zo rijk van eer is tot onze vreugd nabij. Dies vertelt men in ons land. Al de wonderen uwer hand en wat er verder volgt, Psalm 75, vers 1 en 4. Gemeente voor de spiegel van Gods heilige wet en we luisteren ook naar de samenvatting daarvan die de Heer Jezus ons heeft gegeven. We zingen daarna ook als inleiding op de tweede schriftlezing Psalm 101 en daarvan vers 8. De tweede schriftlezing is Joshua 7 vers 10 tot en met 26. Dus na de lezing van de wet des Heer en de samenvatting daarvan zingen wij Psalm 101 en daarvan vers 8. En we vervolgen de schriftlezing bij Joshua 7 vanaf vers 10. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Christus vat de wet aldus samen. Gij zult lief hebben de Heere uw God, met geheel uw hart, en met geheel uw ziel, en met geheel uw verstand, en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. volgen de schriftlezing bij Jozua 7, vers 10. Toen zei de Heere tot Jozua: sta op. Waarom ligt gij dus neder op uw aangezicht? Israël heeft gezondigd. En ze hebben ook mijn verbond, het welk ik hun geboden had, overtreden. Ook hebben zij van het verbannene genomen en ook gestolen en ook gelogen en hebben het ook onder hun gereedschap gelegd. Daarom zullen de kinderen Israëls niet kunnen bestaan voor het aangezicht van hun vijanden. Ze zullen de nek voor het aangezicht van hun vijanden keren, want ze zijn in de ban. Ik zal voortaan niet meer met ulieden zijn, tenzij gij de ban uit het midden van ulieden verdeelt. Sta op, heilig het volk, en zeg: heiligt u tegen de morgen, want alzo zegt de Heere, de God Israëls: er is een ban in het midden van u, Israël. Gij zult niet kunnen bestaan voor het aangezicht van uw vijanden, totdat gij de ban wegdoet uit het midden van u. Gij zult dan in de morgenstond aankomen naar uw stammen, en het zal geschieden, de stam welke de Heere geraakt zal hebben, die zal aankomen naar de geslachten, en welk geslacht de Heere geraakt zal hebben, dat zal aankomen bij huisgezinnen, en welk huisgezin de Heere geraakt zal hebben, dat zal aankomen man voor man. En het zal geschieden, wie geraakt zal worden met de ban, die zal met het vuur verbrand worden, hij en al wat hij heeft, omdat hij het verbond des Heeren overtreden heeft, en omdat hij dwaasheid in Israël gedaan heeft. Toen maakte zich Jozua dus morgens vroeg op, en deed Israël aankomen naar zijn stammen, en de stam van Juda werd geraakt. Als hij het geslacht van Juda deed aankomen, zo raakte hij het geslacht van Zarchi. Toen hij het geslacht van Zarchi deed aankomen, man voor man, zo werd Zabdi geraakt. Welks huisgezin, als hij dat deed aankomen, man voor man, zo werd Agan geraakt, de zoon van Garmi, de zoon van Zabdi, de zoon van Zera uit de stam van Juda. Toen zeide Jozua tot Agan: mijn zoon, geef toch de Heere, de God Israëls, de eer en doe voor hem belijdenis. En geef mij toch te kennen wat gij gedaan hebt, verberg het voor mij niet. Agan nu antwoordde Jozua en zeide: voorwaar, ik heb tegen de Heere, de God Israëls, gezondigd en heb alzo en alzo gedaan. Want ik zag onder de roof een schoon, sierlijk, Babylonisch overkleed en 200 sikkelen zilver en een gouden tong als een goudstaaf, welker gewicht was 50 sikkelen. En ik kreeg lust daartoe en ik nam ze en zie, ze zijn verborgen in de aarde, in het midden van mijn tent en het zilver daaronder. Toen zond Jozua bode heen, die tot de tent liep, en zie, het lag verborgen in zijn tent en het zilver daaronder. Zij dan namen die dingen uit het midden van de tent, en zij brachten ze tot Jozua en tot al de kinderen Israëls, en zij stortten ze uit voor het aangezicht van de Heere. Toen nam Jozua en gans Israël met hem Agan, de zoon van Zera, en het zilver en het sierlijk overkleed en de gouden tong en zijn zonen en zijn dochters en zijn ossen en zijn ezels en zijn vee en zijn tent, alles wat hij had. En ze voerden ze naar het dal van Achor. En Jozua zeide: hoe hebt gij ons beroerd? De Heere zal u beroeren ten deze dagen. En gans Israël stenigde hem met stenen en zij verbrandden hen met vuur en zij overwierpen hen met stenen. En zij richtte over hem een grote steen op zijnde tot op deze dag. En zo keerde zich de Heere van de hittigheid van zijn toren. Daarom noemde men de naam dier plaats het dal van Achor tot deze dag toe. Tot zover de lezingen van de schrift. Verenigen wij ons in gebed en bidden we de Heer om zijn zegen over de verkondiging van zijn woord door het werk van zijn geest. Met dat doel, Heere, hebt u ons ook op deze plaats samengebracht. U hebt ons gebracht onder de verkondiging van uw heilig evangelie. We mogen u allereerst hartelijk danken dat u ons de gezondheid en de kracht geeft om in ieder geval op deze plaats aanwezig te kunnen zijn, of ons de middelen aanreikt waardoor we thuis of op een andere plek, nu of later, ook verbonden mogen zijn met deze dienst. U brengt ons samen rondom de schriften, Heere, opdat wij u zouden leren kennen. En dat is alleen maar omdat u dat wil. U weet ook wie u samenroept en wie u samenbrengt onder de verkondiging van uw woord. Dat zijn wij, mensen die van nature geneigd zijn om u voorbij te leven, u te negeren, geen acht te slaan op uw stem, omdat in ons helemaal niets is dat van nature uitgaat naar u, zelfs niet het kleinste verlangen om u ook te leren kennen zoals u werkelijk bent. En als we dat uitspreken tegenover u ook aan het begin van deze dienst, heren, geeft dat dat op ons ook verbreekt en verootmoedigt. Dat betekent dat u redenen genomen hebt uit uzelf om ons op deze plaats te brengen. Dat geeft, als het goed is, Heer, en als we op onze plaats zijn voor uw aangezicht, ook verwachting. Als u het bent die ons samen roept, en als u ons ook een plaats geeft onder uw woord, dan doet u dat niet zonder bedoeling. Dan wilt u daardoor ook doorwerken in ons hart en in ons leven. En we bidden u daarom, Heren, met ootmoed en geef ook met een verslagen hart. Wilt u ons sprekend niet voorbij gaan in deze morgen, maar ook persoonlijk bij ons stilhouden en uw woord door uw geest met kracht ook toepassen in ons hart en in ons leven. We vragen u dat, Heren, met het oog ook op de weerspannigheid van ons hart, op het ongeloof dat domineert over ons leven, dat ons leven beheerst en overheerst. Werk daarom ook door uw geest en verbreek dat. Maar Heren, wij vragen dat ook met een beroep op uw alwetendheid. U weet wat voor week er achter ons kan liggen. Een week van jacht en hectiek, waardoor onze geest overprikkeld is. En als we dan op deze dag samenkomen rondom uw woord, Heren, dan kunnen allerlei gedachten ons bespringen. Indrukken die we hebben opgedaan in de achterliggende dagen, misschien ook wel ingrijpende gebeurtenissen of berichten die we gehoord hebben of meegemaakt hebben. Heren, geef dat die uw woord niet zouden verdringen. En dat het zaad van het evangelie dat gestrooid wordt op de akker van ons leven al verstikt wordt door de zorgvuldigheden van dit leven. Heren, u weet het ook dat de duivel ons bij voorkeur bezighoudt met geoorloofde dingen, zodat we ons ook niet schuldig voelen wanneer we zo beheerst worden door allerlei gedachten en er ook geen erg in hebben dat de zorgvuldigheden van het leven, de verantwoordelijkheden, ons doen en laten in het dagelijks leven, ons bij u vandaan kunnen houden. Wilt u ons daarom ook bedouwen met uw geest, ons hart vervullen met de tere vrezen des Heren, zodat we in het besef voor wie wij staan of voor wie wij zitten, ook vanmorgen uw woord biddend inwacht en het zo ook een plaats mag krijgen in ons leven. Het kan ook zijn, Heren, dat we verslagen ook zijn samengekomen rondom uw woord. Verslagen als het gaat om uitslagen van onderzoeken. Verslagen als het gaat om teleurstellingen die in de achterliggende dagen ook ons hebben getroffen en ons leven ook voor ons gevoel overschaduwd hebben door verdriet en door zorg, waardoor we misschien niet eens konden meezingen vanmorgen met de eerste psalm. En we bidden u, Heren, leg dan ook beschermend uw hand over ons leven uit. U weet wie wij zijn, zegt u in uw woord, gedachtig zijnde dat we stof zijn. Wilt u dan ook rekening houden met ons, ook met de gebrokenheid van ons leven en ons gebukt gaan daaronder. En schenk dat ook in deze dag die voor ons ligt, het zij vanmorgen of vanmiddag onder de verkondiging van uw woord, u ook genadiglijk en vertroostend over ons leven zich wilt ontfermen en ons wilt dragen in uw trouw, zodat we terug mogen vallen uiteindelijk op uzelf. Heren, wilt u ook uw woord zegenen in het midden van de gemeente, ook de aangrijpende geschiedenis die vanmorgen voor ons opengeslagen ligt. Als u de toepassing daarvan overlaat aan onszelf, Heren, dan maken we de toepassing altijd verkeerd. Dan zijn degenen die zich door genade niet hoeven te herkennen in Achan, ook vanmorgen degene die zich voor hun gevoel vereenzelvigen met aangaan. En dan zijn juist diegenen die de zonde van aangaan bedrijven tot op dit moment toe ook geneigd om het woord misschien ook wel met godsdienstige redenen te pareren, af te weren en zo zichzelf proberen buiten schot te houden. En daarom vraag u, Heren, om de werking van uw geest. Geef dat uw geest uw woord toepast in het leven van hen die u ziet als aangaan. En dat u hen ontmaskert en ontdekt en hen in de schuld plaatst voor uw aangezicht. Maar geef ook eer aan hen die door genade de gang van Rahab hebben mogen maken in hun leven, zich ook mogen vertroosten in de geschiedenis van Agam. Omdat u daarin ook laat zien dat u rechtvaardig bent in uw handelen, zowel in uw handelen van recht en gerechtigheid, van toorn en van oordeel, als ook dat u rechtvaardig bent in uw handelen van vrijspraak. Verootmoedig ons, Heere, wanneer wij zien, door genade ook op de gang van Agam, geef het besef dat wij dan niet beter zijn dan hem. En schenk in uw bijzonder, Heere, dat de vrucht van de prediking daarom ook ootmoed en vreugde mag zijn. Ootmoed wanneer we zien op onszelf, maar ook vreugde wanneer we zien op de vrijmacht van uw genade. Zegent u uw woord, Heere, niet alleen op deze plaats, maar overal waar uw woord wordt verkondigd. Geef dat de prediking van het evangelie binnen en buiten de grenzen van ons land door u op deze dag tot heerlijk en rijke zegen gesteld wordt. Vertroost het verdriet dat leeft in het midden van de gemeente en schenk zo uw zegen over uw dag. Hoor ons gebed om Christus wil. Amen. Als inleiding op de prediking, gemeente, zingen wij Psalm 26 en daarvan de versen 2, 4 en 5. Psalm 26, vers 2, 4 en 5. amen van de prediking zingen we vers 9 en 11 van Psalm 26. Psalm 26, vers 9 en 11. We zijn dus vanmorgen aangekomen, gemeente, bij de geschiedenis van Achan. En het uitgangspunt voor de verkondiging van Gods woord is vers 19 van Jozua 7. Waar Jozua tegen Achan zegt: mijn zoon, geef toch de Heere, de God van Israël, de eer en doe voor hem belijdenis. Geef mij toch te kennen wat gij gedaan hebt, verberg het voor mij niet. God ontmaskert Achan, dat is het thema voor de prediking. God ontmaskert Achan. We letten allereerst op Achans zwijgen voor God. Tweede lijn, Achans spreken tot God. En de derde lijn, Achans getuigen van God. Dus zijn zwijgen voor God, spreken tot God en getuigen van God. Sinds kort zwijgt Achan. Niet in het dagelijks leven natuurlijk, want hij is vader van een gezin. En hij heeft aan zijn gezin ook leiding te geven. Maar sinds kort zwijgt Achan voor God. En dat is ook nog maar sinds kort. Want een enkele week geleden liep Achan ook mee in die lange stoet van Israël, die trok 7 dagen lang rondom de muren van Jericho. Achan, samen met andere stamgenoten, die behoorden tot de stam van Juda, liep daar te midden van het volk met zijn vrouw en met zijn kinderen. En op de 7e dag, toen Jozua het bevel gaf nadat Achan met de rest van het volk rondom de muren van Jericho getrokken was, juicht. Toen juichte Achan ook voor God. Achan gaf ook gehoor aan het bevel van de Heere door de mond van Jozua. En hij juicht. En Achan zag samen met de andere Israëlieten hoe onder het gejuich van Israël voor hun ogen de muren van Jericho instortten. En hij zag daarin ook heel concreet hoe de Heere betrouwbaar is. God had gezegd dat hij die stad aan Israël zou gaan geven. En de manier waarop de Heere Jericho aan Israël zal geven, wij zagen dat ook, liet de Heere bedekt. Maar God gaf wel de opdracht aan Israël om in de weg van gehoorzaamheid rondom de muren van Jericho te trekken en te juichen op het moment dat God het signaal aan Jozua gaf. En Achan gaf daar gehoor aan. Trouwens, het was ook nog niet eens zo lang geleden dat Achan samen met het volk door de Jordaan heen was gegaan. En ook Achan was bij Gilgal besneden. En ook Achan vierde samen met de andere Israëlieten bij Gilgal het Pascha. Achan was er getuige van Gods handelen, die met één machtig gebaar door de Jordaan, terwijl het water op het hoogst van het jaar stond, een droog pad op bloot legt. En Achan heeft aan de lijve ondervonden, ook in de besnijdenis bij Gilgal, dat God betrouwbaar is. Waarom was hij als kind niet besneden op de 8e dag? Wel, dat had toch allemaal te maken met het ongeloof? Het ongeloof van zijn voorvaderen, waardoor Israël noodgedwongen als gevolg daarvan 40 jaar lang moest zwerven door de woestijn, omdat ze het land niet binnen mochten komen. Pas op het moment dat de laatste zou gaan sterven, werd de poort naar Israël geopend, de laatste van het volk dat ongelovig had gereageerd op de boodschap van Jozua en Caleb. Achan had letterlijk aan de lijf ondervonden dat God betrouwbaar is. En Achan had gegeten van het paaslam. En Achan had deelgenomen aan de feestvreugde van Israël. En Achan juichte bij de muren van Jericho. Maar sinds kort zwijgt Achan voor God. Wanneer Achan die kostbaarheden heeft gestolen uit de ruïne van Jericho, dat weten we niet, dat laat de Bijbelschrijver liggen, of dat nu overdag is gebeurd, het tumult toen Jericho ingenomen werd en Achan in de gauwigheid het nodige meegegritst heeft, omdat hij plotseling dat goud zag flikkeren in het zonlicht en dat mooie kleed, helemaal afkomstig uit Babylonië, daar onder de puinhopen van Jericho aantrof, of dat hij s'nachts is gaan winkelen tussen de puinhopen van Jericho, de Bijbel laat dat in het midden liggen. Maar Ahab heeft het gedaan. En heeft het niet gedaan vanuit pure armoede. Dan zouden we Ahab nog ergens ook kunnen vergeven wat hij heeft gedaan. En laten we in die zin ook de opmerking van Spreuken ons ter harte nemen. Wanneer een bedelaar of een arme steelt vanuit armoede, laten we hem dan ook met barmhartigheid behandelen. Maar aan het slot van dit hoofdstuk wat we samen gelezen hebben, wordt zo even sumier alle bezittingen van Ahab opgezond. Hij heeft een tent, hij heeft vee, hij heeft bezittingen. Ahab is een vermogend man. Het is niet vanuit pure armoede dat hij gehandeld heeft. Nee, Ahab heeft vanuit hebzucht gehandeld. En ik weet niet hoe dat met u zit, maar ik heb daar zelf ook behoorlijk last van. Hebzucht. Wat is het lastig om niet zomaar rond te zwerven op marktplaats? Om u te vergapen aan al het mooie wat deze samenleving aanbiedt. En mag ik gewoon eerlijk zijn, ik hou van mooie spullen. Ik denk u ook, als ik zo de gemeente rondtrok en bij u in de huiskamer geweest bent. Nou gemeente, als ik het zo door de bank genomen, er zijn uitzonderingen. Maar neem dan geld voor de meeste gezinnen, zo vermoed ik tenminste, dat u behoorlijk welvarend bent. En wij ook. Houden van mooie spullen. Ahab ook. Hij houdt van goud. Nou, ik zou niet aan u vragen, steek uw arm eens omhoog. Dus het gaat om gouden sieraden, zilveren sieraden. Ahab houdt van mooie kleren. Kleed zich. We zitten nu in het najaar en we zien dat ook in één keer in de verandering in de gemeente. Deze nieuwe kledingstijl, dat hoort dan bij de tijd van het jaar. Ik weet niet hoe het bij u in het voorgeslacht was, maar mijn oma kon dat niet doen. En ik denk even aan een oudere vrouw in Werkendam, die vertelde dat ze 's morgens naar de kerk ging. En 's middags moest ze thuis blijven, want er ging een zusje. Waarom? Moeder had maar één mooie jurk. 'S morgens droeg zij hem. Dus middags haar zusje. Nou, ik denk dat de meeste kinderen in het midden van ons een kast vol kleding hebben, toch? Dat vinden we mooi, dat mag ook. Maar het is grenzeloos. De busjes rijden in het namiddag de straten in en uit. En Zalando en noem al die andere maatschappijen maar op. Pas je het niet en dan stuur je het weer terug. Ahab is dus gewoon iemand net als jij en ik. Hij houdt van mooie spulletjes. En er is op zich helemaal niets mis mee, maar de Heer had wel iets gezegd en dat heeft Ahab ook gehoord, namelijk dat de stad Jericho voor God is. De rest van het land is voor Ahab en Israël. Jericho is dus een zogenaamde, een Bijbelse uitdrukking is dat nu, een eersteling. De eerste stad in Canaan is voor de Heere. En de rest van Canaan is voor Israël. En God had ook heel nadrukkelijk tegen Israël, dus ook tegen Ahab gezegd, alles is voor mij. De edelmetalen, zilver, goud en koper leg je apart neer uit de ruïnes van Israël. Dat is voor mijn dienst, dat wordt aan de tabernakel gegeven. Dat geven we dan ook met het oog op de opbouw van de dienst van de Heere. Als we dan straks in het beloofde land Canaan zijn gekomen, zodat de dienst van de Heere dan ook een vaste plaats kan krijgen in het land en in het volksleven. En de rest wordt met vuur verbrand, als een offer geschonken aan de Heere. Ahab had het gehoord. En niet alleen Ahab had het gehoord, ook de kinderen van Ahab hebben het gehoord. Maar ondanks dat, vergrijpt Ahab zich aan het offer van God. Aan het verbannene. Verstopt het een en ander in de tent, Dat betekent dat Agab dus heel concreet een kuil heeft moeten graven in zijn tent. Gat. Daar zijn spulletjes in gedaan. Nou, dan komt een kind in. Vader, wat bent u aan het doen? Sst. Niet tegen de buren zeggen. Dit bewaren we. Andere kinderen zien als ze thuiskomen dat de grond is omgewoeld in de tent van Agab. De kinderen zijn nieuwsgierig. Ze stellen vragen. Maar vader Agab heeft gezegd tegen de kinderen dat ze stil moeten zijn. Agab zwijgt ook wanneer hij opeens het geschreeuw hoort en het gehuil van die soldaten die vluchten van Ai vandaan. En die helemaal in paniek terugkomen in een tent. Het kamp van Israël. Agab zwijgt ook wanneer hij even later meer dan 30 lichamen binnengedragen ziet worden in het tentenkamp van Israël. Natuurlijk heeft Agab de link gelegd tussen wat hij heeft gedaan. Waarom? Omdat de Heer heel duidelijk was geweest. Zodra je aan mijn offer komt, trek ik mijn handen terug van Israël. En het bewijs wordt nu geleverd dat de Heere niet met Israël bij de slag van Ai is geweest. Het bewijs wordt nu geleverd dat de Heere zich teruggetrokken heeft uit Israël. Agab zwijgt voor God. Agab zwijgt ook wanneer Jozua met de oudste van Israël, dus ook de stamoudste van de stam van Juda, een dag lang op de grond ligt te bidden en zich ligt te verootmoedigen voor het aangezicht van de Heere in de tabernakel. Agab heeft dan niet op enig moment het idee, laat ik even heel voorzichtig naar Jozua toe gaan en vragen of ik hem even alleen mag spreken. Agab zwijgt. Agab zwijgt ook wanneer het bevel door de tentenkamp van Israël gaat om je gereed te maken voor de ontmoeting met de Heer. Dat betekent dat er een dag van vasten wordt uitgeroepen. De mannen en de vrouwen zich onthouden van seksueel verkeer in de nacht tussen deze dag en de volgende dag. De kleren worden gewassen en een schone kleding. Denk aan dat kleed wat Agab heeft verstopt. De beste kleren moeten aangedaan worden. Agab doet dat. Hij staat er niet in zijn klofje gemeente tussen de andere mensen van Juda. Hij staat er in zijn beste kleding. Met zijn kinderen. Het lot wordt geworpen. Hoe dat precies plaatsvindt, dat laat de Bijbelschrijver liggen. Dat kan in deze tijd op verschillende manieren. Maar in ieder geval wordt duidelijk dat het lot valt op de stam van Juda. En Agab zwijgt. Binnen de stam van Juda, op de clan, zo heet dat vandaag de dag. Waartoe de familie van Agab behoort. Komt weer een stap dichterbij. God nadert stap voor stap tot Agab en Agab blijft zwijgen. Wat is dat gemeente? Wat is dat wat in uw en mijn hart zit? Wat is dat wat een mens beweegt om ook onder de prediking van het evangelie, wanneer het woord aan het hart wordt gelegd in al zijn scherpte en in ontdekkendheid, te volharden in het zwijgen? Wat is het wanneer u weet, de voorganger die op dit moment de dienst leidt, weet van mijn dubbel leven helemaal niets af, weet helemaal niet af van wat ik te verbergen heb voor het aangezicht van de Heere, weet ook helemaal niet af hoe ik toneelspel speel in het midden van de gemeente, misschien wel tot aan de avondmaalstafel toe, maar dat je onder de verkondiging van het woord wel merkt, de Heere komt een stap voor stap dichterbij en op een gegeven moment komt de vinger dan naar mij toe, gij zijt die man of die vrouw. En dat je dan zwijgt. Wat is het wanneer je misschien in je dagelijks leven ook merkt dat de Heere zich terugtrekt uit je leven. En dat je de gunst van de Heere niet meer meemaakt. Tegenslag. dat het vast gaat lopen. Misschien wel op je werk, in je huwelijk, in je gezin. Dat je zwijgt. Dit kunnen wij dus. Ik sta er niet boven vanmorgen, gemeente. Het is dat ik hier moet staan, maar al luistert naar de schrift zit ik in het midden van u. En ik denk dat we op dit moment hetzelfde bidden, toch of niet? Toch grond. Ik ken mijn hart, o Heer. Is hetgeen ik denk, nu tot u weer. Of weet je, met je geweten, dat je dit nu niet kunt bidden? Omdat door het woord de vinger op de zere plek wordt gelegd. Wat in ieder geval ook duidelijk wordt gemeend, en ik zeg dat vanmorgen niet om ons weg te halen onder de klem van het woord, maar wel om eerlijk te zijn ook in de richting van de Heere. Dit bewijst dus de noodzaak van wedergeboorte. Er moet dus een wonder gebeuren in u en mijn leven. Alleen in de weg van dat wonder wordt een mens toch oprecht voor God of niet? Door het overtuigende werk van de Heilige Geest. Het maakt ook meteen duidelijk dat onder de prediking van het evangelie een twist plaatsvindt tussen u en uw ziel. U bent onder de verkondiging van het woord niet iemand die zomaar zit te zitten. Maar daar gebeurt wat. Het woord is of verootmoedigend, of verhardend. Kijk naar Achan. Het verhardt hem. Lot valt op Achan. En dan moet Achan gaan spreken. We zitten meteen nu ook in het tweede punt. Kijkt u even met me mee. Achan wordt aangewezen door het Lot, vers 19. En dan zegt Jozua tegen Achan: jij grote dief! Wel, als u het mij zou vragen op de man of gemeente, dan zou ik zo gereageerd hebben op dit moment. Boos toch. 30 graven zijn er gedolven. Dertig weduwen. 30 gezinnen zonder vader. Achan heeft dit op zijn geweten. Maar Jozua, en hier zien we een trek oplichten in dit moment, van hij die meer is dan Jozua, begint hem aan te spreken met: mijn zoon. Hier lijkt Jozua op hij die meer is dan Jozua. Dit moment in de ontmoeting met Achan doet ons toch denken aan een ander moment. Niet overdag zoals hier in Jozua 7, maar midden in de nacht. Als er een groep soldaten Christus nadert en Judas onderweg naar de hof van Gethsemane gezegd heeft tegen die soldaten: de man die ik kus, die is het. Pakken. En Jezus weet dat. Enkele uren geleden heeft hij nog tegen Judas gezegd: doe wat gij doet, doe dat haastiglijk. En toen Judas naar buiten ging de nacht in een door donkere straten van Jeruzalem en wegzocht naar het Sanhedrin, dat ook in spoedvergadering bijeen was gekomen, was het Christus die vol ontroering zei: nu is de Zoon verheerlijkt, nu is de ure gekomen. Maar toen hij oog in oog stond met Judas, werd hij niet boos, maar zei als eerste: vriend. Vriend. Is dat om de ernst van dit moment te verzachten? Nee, gemeente, dit is de scherpte van de liefde. Juist op dit cruciale moment, als Jozua tegen Achan zegt: mijn zoon, trilt in die aanspraak de ernst van de zonde van Achan door. Zoon, van Israël. Zoon van Abraham. Kind van het verbond. Mijn zoon. Zien we hier ook niet iets oplichten van een ander moment uit het leven van de zaligmaker? Namelijk het moment dat voor u en voor mij ligt. Het moment dat we hier onze ogen sluiten en onze ogen openen in de eeuwigheid en voor de rechterstoel van Christus komen te staan. Dan ontmoeten we een lam. Een lam die ook vanmorgen onder de ernst van deze prediking zijn liefde aanbiedt. Een lam die ook vanmorgen onder de verkondiging van het evangelie tegen u en tegen mij zegt, komt alle tot mij die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Een lam die vanmorgen onder de verkondiging van het woord zich ook wil laten verkondigen als het lam dat de zonde, ook de zonde van hebzucht, de zonde van liegen, de zonde van diefstal, de zonde van toneelspel, de zonde van het verdringen van de ernst van het woord. En dan noem ik uw zonde op en ook mijn zonde op, die zonde weg wil nemen en weg wil dragen. Maar we ontmoeten dan ook een lam dat toornt. En laat het dan niet gebeuren, gemeente. Dat het lam op dat moment ook de prediking van vanmorgen in uw herinnering roept. En tegen u zegt, mijn zoon, mijn dochter. Ik klopte. Ik kwam dichterbij. Voorganger wist van niets. En jij wel. En het woord legde de vinger. Die zere plek en prikte er in één keer doorheen. Waarom brak je niet? Waarom boog je niet? Waarom beleed je je schuld niet? Waarom ging je niet door de knieën en bad je om genade en vergeving? Want als het volgende wat Jozua tegen Achan zegt, kijkt u even mee, vers 19, daar zegt, mijn zoon, geef toch de Heere, de God van Israël, de eer. En doe voor hem belijdenis. Wat moet Achan nog doen om God de eer te geven? Wat bedoelt Jozua nou precies met deze opmerking? Immers, het lot is gevallen, het plet is beslecht. Achan weet het nu ook, er is geen ontkomen aan. En Jozua weet dat trouwens ook. De Heere heeft tegen hem gezegd, de man op wie dit lot zal vallen, die is het. En de Heere liet niet bij voorbaat openstaan hoe Jozua toen moest handelen. Integendeel, Jozua wist van tevoren, het lot valt dan op die man en op zijn gezin. En dan moet het oordeel van God voltrokken worden. Waarom zegt Jozua dan nog tegen Achan op dat moment, geef de Heere de eer. Waarin moet Achan God verheerlijken? Wat verwacht Jozua op dit moment van Achan? Biedt deze opmerking nog ruimte voor Achan op zijn schreden terug te keren? We kunnen de Heer op twee manieren verheerlijken, gemeente. We kunnen God verheerlijken, en dat wil het liefst de Heer, in het aangrijpen van hem in zijn barmhartigheden. In het oprecht worden voor hem. Een belijdenis waarin de gebeden doorklinken. Gena, o God, gena, hoor hoe een boeteling pleit. En wat wordt God in dat gebed verheerlijkt. Dan imbieden we hem in zijn alwetendheid. Dan verheerlijken we hem in zijn recht. Dan maken we hem groot in zijn vergevingsgezindheid, want daar is dat gebed om genade toch op gestoeld, of niet? Maar er is ook een tweede manier om God te verheerlijken. Namelijk is een oordeel. En dat oordeel stoelt op recht. Dat oordeel zal straks ook God verheerlijkend zijn. Als de mensen die gezeten hebben onder de prediking van het evangelie, horen uit de mond van het lam dat toren gaat weg van mij. Ik heb u nooit gekend. ook dan wordt God verheerlijkt. Zondaren weg moeten gaan voor de rechterstoel van Christus, de eeuwige macht in. En daar doet Jozua nu op. Geef de Heere de eer. Beken wat je hebt gedaan. Maak duidelijk voor het oog en het oor van heel Israël dat God in zijn recht staat. Als zometeen het oordeel over je leven wordt voltrokken. Vertel aan de Heer en daardoor ook aan Israël wat de zonde is die God bewogen heeft om zichzelf terug te trekken van Israël. En die smadelijke nederlaag te laten leiden voor de stadspoorten van Ai. Geef de Heere de eer om hem ook groot te maken in zijn alwetendheid, want God had aan het begin van deze dag tegen Jozua gezegd, het is verstopt, er staat in onze vertaling gereedschap, je mag ook lezen de spulletjes, wordt een algemeen woord gebruikt in het Hebreeuws, de spulletjes zijn verstopt in de tent van de man die door het lot wordt aangewezen. Zo wordt God verheerlijkt voor het oog van Israël. En Agob moet gaan spreken. En dan wil ik het even met u lezen, gemeente. En let u even op een paar nuances die Agob aanbrengt in zijn belijdenis. Er staat in vers 20, Agob nu antwoordde Jozua en zeide, voorwaar, ik heb tegen de Heere, de God van Israël, gezondigd. En heb al zo en al zo, dat betekent, ik heb het volgende gedaan. Dubbele punt, nu wordt verteld wat hij gedaan heeft. Ik zag onder de roof, en dan moeten we even twee streepjes erbij denken. Eén schoon, sierlijk overkleed. Agam bedoelt eentje. Eentje. Eén kleed maar. Met andere woorden, heel Jericho lag bezaaid met kleding. Ik heb er maar één meegenomen. De rest is voor de Heere. Dan lees ik even verder. 200 sikkelen zilver. Goudstaaf die je zo in je binnenzak kan stoppen. Is toch genoeg voor de dienst van de Heer of niet? Moet je zien, een berg goud ligt daar voor God opgestapeld. Eén goudstaaf. Welk er gewicht was? 50 sikkelen. Ik kreeg lust daartoe. En nam ze. Zie, ze zijn verborgen in de aarde in het midden van mijn tent en het zilver daaronder. Weet u wat ik nou zo akelig vind aan die opmerking van Agan? Dat ik ook geneigd ben om het maar te kleineren. Het valt wel mee, Jozua. Het was maar één kleed, één goudstaaf en een paar handen vol met zilver. Moet je kijken wat erachter hier ligt, Jozua. Grote puinhoop van Jericho, hoeveel klederen liggen daar niet die verbrand zijn door het vuur dat alles heeft verteerd. En kijk eens bij de tabernakel, Jozua, wat voor berg goud we hebben meegesleept uit Jericho. Allemaal voor de Heere. Eén kleedje. Een beetje goud. En wat zilver. Dat kleineren, hè. Dat kleineren. Het valt wel mee. Moet je eens kijken hoe dat kleine van mij afsteekt tegen het vele van de Heer. En zo draaien wij, en nogmaals gemeente, het kost me moeite om vanmorgen te preken, omdat ik weet dat ik in staat ben om die zonde van Agan te doen. En zo draaien wij onder die verantwoordelijkheid die we hebben voor God, toch weg of niet? Mooi verhaal erbij. Soms een vroom verhaal. Leg je schuld bij een ander. Allemaal kleineren, dempen. Maar Agan, het valt niet mee. Het gaat niet om het vele of het kleine. Je hebt jouw God vergrepen. Aan het offer van God. Heeft u dat ook niet, gemeente, dat we al luisteren naar die geschiedenis van Agan, onwillekeurig denken aan dat andere echtpaar, maar dan in de Handelingen, het Nieuwe Testament? Is dit alles, Ananias? Is dit alles? Alles, Petrus. En ondertussen zit Safira thuis. We hebben het met elkaar afgesproken. Een deel in de kluis, de rest voor God. En in de gemeente vertellen, dit is alles. Safira, is dit alles? Alles, Petrus. Ook zij valt dood neer. Hebben wij niet een oppervlakkig beeld gemeten van de heiligheid van God? En van de ernst van de dienst van de Heer. En als we zoals vanmorgen in de samenvatting van de wet horen met geheel ons hart, geheel ons verstand, al onze kracht, dan heeft u denk ik ook last van dat stemmetje waar ik dan ook last van heb. Ja, maar heren, doe zo mijn best. Lukt me nog net niet. Is toch alles? Of niets? Er staat Aga met zijn kinderen. En ik zeg er nogmaals nadrukkelijk met zijn kinderen. Want dat is een vraag die wij alleen zit ook bij onszelf voelen opkomen. Wat hebben die kinderen nou aan te doen? Het zijn mijn kinderen. Maar Jozua geeft zo een bevel tegen Achan om hem en zijn kinderen te stenigen. Maar kijk eens goed onder die mensen die er staan, die de stenen gaan rapen. Daar staan ook de kinderen van Korach, toch? Die toen hun vader zich vergreep aan de dienst van de Heere, dat was op een andere manier, maar de inhoud was hetzelfde, die toen zijn vader zich vergreep aan de dienst van de Heere, een stap terug deden. Afstand namen van de zonde van hun vader. In tegenstelling tot de kinderen van Datan en Abiram. Achan weet dat. Hij heeft zijn kinderen bij betrokken. Die kinderen namen afstand, kinderen van Korach. De kinderen van Achan niet, het lot viel op hun stam, het lot viel op hun geslacht, het lot viel op hun familie, het lot viel op hun vader. En nog steeds staan die kinderen daarbij hun vader. Wie als vader of moeder zondigt, betrekt zijn kinderen daarbij. Omdat de zonde altijd doorwerkt in relaties. En dan sta je als kind op enig moment voor de keus. Ga ik mee in het verhaal van mijn vader of mijn moeder, waarvan je weet het klopt niet? Of doe ik een stap achteruit? En laat de verantwoordelijkheid bij hen liggen. Ik zeg het in mijn onbevangenheid, gemeente, zonder dat ik dit zeg met iets wat ik meedraag als ken of zo, maar is er misschien hier een gezin dat iets verbergt? Zou je deze preek dan ook niet zien als een aanleiding om een stap naar achteren te doen? En misschien ook wel heel concreet een stap te zetten naar iemand zoals Jozua? Duidelijk te maken, mijn vader of mijn moeder of misschien ook wel mijn ouders, ze hebben iets te verbergen. Iets wat voor God niet kan bestaan. Maar wat wel ons gezin afhoudt van de dienst van de Heer. Is hier een vader of een moeder, een gezin, dat iets heeft te verbergen? En dan zitten we ook in het derde, het laatste punt, gemeente. Achan getuigt van God. En dat woord getuigen moet u positief opvatten. Hij getuigt van wie God is. Hoe hij dat doet, wel laten we maar eens kijken, gemeente, naar het slot van deze geschiedenis. Die steniging voltrekt zich dan. En dan staat er aan het slot van ons hoofdstuk, vers 26, ze richten voor hem een grote steenhoop op. zijnde tot op deze dag over hem over aangaan. Alzo keerde zich de Heere van de hetigheid van zijn toorn. Daarom noemde men de naam van die plaats het dal van Achor tot op deze dag toe. Hoofdstukken 5 tot en met 7 vormen binnen het Bijbelboek Jozua een eenheid. Ze beschrijven als het ware hoe het volk Israël voor het eerst voet op de bodem van het beloofde land zet. Hoe de deur naar het beloofde land open gaat. En dat was een gesloten deur, zagen we in Jozua 5, toen Jozua daar dwaalde in de omgeving van Jericho en de engel van het hemelse heerleger aan Jozua verscheen. Jozua keek tegen Jericho op, zo zagen we in die geschiedenis. Hoge muren, gesloten poorten, een onneembare vesting. Maar voordat alles plaatsvond, verscheen de Heere aan Jozua en God zei tegen Jozua, ik heb de stad aan u gegeven. En vanuit die belofte, vanuit de toekomst die voor Jozua lag, moest Jozua vervolgens gaan handelen. Niet handelen vanuit actiepunten, eerst stap 1 en dan stap 2, nee, de toekomst. Ik heb die stad aan u gegeven, Jozua, en om die belofte te vervullen zul je het volgende moeten doen. Wel, dat gebeurde dus ook. Jordaan door. En toen het volk de Jordaan door was, werd daar een steenhoop opgelegd. 12 stenen. En de Bijbelschrijver benadrukt dan dat op de dag dat dit Bijbelboek geschreven wordt, die stenen daar nog liggen. Zowel op de bodem van de Jordaan 12 stenen, als ook op de oevers van de Jordaan. En elke vader die met zijn gezin daar langs loopt, zal daar het verhaal moeten vertellen. Hoe God het volk geleid heeft door de Jordaan en gebracht heeft in het beloofde land Kanaan. Achter die stapel met stenen vond de volgende gedenkplaats plaats. Gilgal, de plaats waar het volk werd besneden en voor het eerst in jaren Pascha weer werd gevierd. Weer zo'n markeerpunt, een piketpaal om het zomaar eens te zeggen. En toen kwam die derde puinhoop, toch, die stenen. Puinhoop van Jericho. Een puinhoop die vooral aan Rahab herinnerde. Zeker, deze puinhoop was een offer aan de Heere, maar er was een huis dat overeind bleef staan. Een huis van een Canaanitische hoer, die met het weinige wat ze van de God van Israël had gehoord, al haar hoop en verwachting buiten haarzelf had gelegd. En dat scharlakenkoord, zo zagen we toen, symboliseerde ook het teken van Gods belofte. Ik heb de stad aan Israël gegeven. Puinhoop van Jericho maakte duidelijk dat alleen in de weg van een onvoorwaardelijk buigen voor het woord van God en een onvoorwaardelijke overgave in een waarachtig geloof aan het woord van de Heere, de weg naar het beloofde land, de weg naar Gods belofte werd geopend. Een weg die werd gebaand door de ark die voor Israël vooruit ging toen het volk trok rondom de muren van Jericho. Zoals die ark door de Jordaan het volk voorging en de weg wees in de richting van het beloofde land Kanaan. Maar tegenover de puinhoop van Jericho, dat herinnert aan het onvoorwaardelijk overgeven van aan de Heere, staat die andere puinhoop. Dat is de puinhoop van Achan. Twee open stenen naast elkaar, gemeente. Om duidelijk te maken, het is of de weg van Rahab, of de weg van Achan. En daartussen ligt niets. Of de weg van de rechtvaardiging van de goddeloze, Rahab die door het geloof gerechtvaardigd werd, omwille van de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus. Als een goddeloze, ingelijfd in Israël. En weet u wat haar plaats werd? Ze kreeg een plaats in de stam van Juda. De stam waar Achan toe behoorde. tak van Agan werd weggerukt. Die wilde tak van die Canaanitische vrouw werd op die plek ingeënt. Een prediking voor het hele volk Israël, dat dit land dat God aan dit volk heeft gegeven, een land is dat niet alleen bestemd is voor het Joodse volk, maar voor een ieder die door het ware geloof in Israël wordt ingelijfd. Maar die twee puinhopen gemorgen gemeente markeren ook de prediking deze ochtend. Het is of de weg van Rachab, de weg van overgave. De weg van het geven van de eer aan de Heere God, door hem aan te grijpen in zijn onbegrijpelijke liefde. En hem daarin niet meer vast los te laten, maar vast te houden met het gebed: ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent. Of de weg van Agan, die zelfs het beetje, mag ik het even nu zeggen, vanuit de voetstappen van Agan, die zelfs het beetje wat God voor zichzelf wil hebben, aan God niet gunt. Zelfs niet dat ene kleed, die ene goudstaaf, die paar handen vol met zilver. Omdat Agan wil leven zonder God, voor zichzelf. Nou gemeente, waar sta je? Waar sta je? Ik heb erg geworsteld, gemeente, met de vraag. En dat merkt u misschien ook al vanmorgen in de prediking. En ook met een stukje zorg die ik meedraag. Dat mensen die door genade de Heere mogen kennen, die een weg van Rachab God hebben mogen leren kennen in zijn genadige ontferming, vanmorgen de prediking van Agan gaan toepassen op zichzelf. En met dat ik dat zeg, heb ik ook een zorg aan de andere kant. Dat mensen die staan zoals Agan in het leven, deze woorden meteen misbruiken om zichzelf weg te halen onder de klem van het woord. Laten we vanmorgen vanuit de prediking terugkeren tot God. En dan kan het geen kwaad, gemeente, wanneer het woord ons vanmorgen op de toetssteen heeft gelegd. Met alle aanvechtingen die dat kan oproepen in het leven van de mensen die de Heere mogen vrezen. Leeft op de bodem van het hart, toch als het goed is, niet de angst om jezelf te bedriegen. Maar vooral de angst dat God in mijn leven niet wordt verheerlijkt. En dan zegt het geloof tegen de Heere: Heere, als u in uw recht staat om mij verloren te gaan, dan heeft u gelijk. Maar laat mij ook in mijn verloren gaan u verheerlijken in uw liefde. En dan mag ik het in de naam van mijn zender vanmorgen zeggen: voor zulke mensen is in de hel geen plaats. Want daar is geen liefde. Voor zulke mensen die met deze vragen worstelen, is alleen maar plaats aan de doorboorde voeten van de Heere Jezus Christus. Die vallen uiteindelijk terug op de belijdenis van Petrus: Heer, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Maar ik sta vanmorgen ook met het gebed. En nogmaals, ik weet het niet voor wie het woord vanmorgen bedoeld is. Maar ik sta vanmorgen wel met het gebed of de Heere Agans in ons midden wil ontmaskeren. Zodat ze nu God de eer gaan geven. Met de bede: Heere, maak mij voor uw aangezicht als een goddeloos. Omdat ik een Agan in ons midden niet over heb voor het moment straks. Want dan is het te laat. Amen. bij de Heer bidden en danken. We bidden om de doorwerking van uw woord, Heere, door het machtige werk van uw geest in ons hart en leven. Het is maar goed dat u de toepassing van uw woord niet overlaat aan ons mens, want dan zetten we uw woord naar onze eigen hand. Maar werk door, ook in het midden van deze gemeente, in het leven van jong en oud. Maak ons eerlijk voor uw aangezicht. En als het moet, ook eerlijk tegenover onze naast. Misschien wel te beginnen binnen het huwelijk of in het gezin. Geef de Heere dat deze prediking ook vrucht mag dragen, waarin u wordt verheerlijkt in uw genadige en onbegrijpelijke liefde. Zodat we alleen maar één verlangen kennen, namelijk dat ons leven het beeld van u in uw Zoon, de Heere Jezus Christus, gaat vertonen. Dat u met ons zijn ook in deze dag die we van u hebben gekregen. Zegen deze dag naar uw belofte. Geef dat we ook tot rust en op adem mogen komen, ook met het oog op alles wat er achter ons ligt. Schenk alles wat nodig is, ook met het oog op de verkondiging van uw woord in deze middag. Hoor ons, om Christus wil. Amen. De slotpsalm is psalm 5, de versen 4 en 11. Psalm 5, vers 4 en 11. Binnen het hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u, op jou wordt gelegd. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader, de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.